1941 was het jaar waarin Nederland ten volle zou ondervinden wat het betekende betrokken te zijn niet meer alleen in een Europese oorlog, maar ook in een wereldoorlog. En wat het betekende te moeten leven onder een nationaal-socialistische bezetting die de vrede in de wereld, de vrijheid in ons land en de veiligheid van de burger vernietigde. 1941, een somber oorlogsjaar, vol angst en nog zonder enig uitzicht op verlossing van het zware juk.
Steeds meer worden onze Joodse landgenoten vernederd. Het al gespannen net wordt nauwer en nauwer aangetrokken. Op 10 januari wordt een verordening gepubliceerd waarbij alle geheel of gedeeltelijk Joodse burgers zich moeten laten registreren. Meer dan 160.000 personen geven aan dit bevel gehoor. In de kranten mag geen kritiek meer worden gedrukt over de NSB. Maar er is ook verzet. De bisschoppen, met name aartsbisschop De Jong, verklaren in een herderlijke brief dat het NSB-lidmaatschap voor Rooms-Katholieken in hoge mate ongeoorloofd is en dat de sacramenten aan katholieken die vrijwillig tot de NSB waren toegetreden geweigerd moeten worden. De bezetters straffen daarop enkele Rooms-Katholieke bladen en kloosterlingen in het onderwijs moeten 40% van hun loon inleveren. Verzet is er ook van onder andere dominee Miskotte die een illegale brochure laat verspreiden. Via de radio tracht men het Nederlandse volk te indoctrineren met praatjes van Max Blokzijl, journalist en ex-cabaretier, onder de titel Ik was er zelf bij, zoals dit van 15 januari.
Ik noem deze serie Ik was er zelf bij, omdat ik niets wil vertellen wat ik uit de tweede of de derde hand heb. Maar alleen wat ik zelf heb beleefd en wat dus op strikte waarheid berust. Mijn landgenoten weten te weinig van het nieuwe Duitsland en zien nog altijd te veel door beslagen of met opzet getinte brillen. Dat betreur ik, omdat het ons oordeel in Nederland vertroebeld heeft. Er is veel in het huidige Duitsland dat ik makkelijk genoeg zou kunnen kritiseren. Maar er is ook veel dat onze oprechte bewondering verdient. Het Duitse volk dat nooit iets tegen ons heeft gehad en dat de huidige omstandigheden oprecht betreurt, heeft er mijn zinziens recht op. Dat men in het buitenland niet enkele verschijnselen, maar alle positieve prestaties ter kennis neemt, alvorens een oordeel uit te spreken. Daarom is het mijn zinziens de plicht van Nederlanders die het nieuwe Duitsland goed kennen, daarvan ook te getuigen. Niet later, nadat de oorlog ten einde is, maar reeds nu. Opdat we als onbevooroordeelden aan de groene tafel kunnen plaatsnemen waaraan vrede gesloten zal worden.
De Nederlandse radio is in dienst gesteld van de Duitse propaganda. En berichten van andere aard kunnen alleen maar worden vernomen van de Engelse zenders, waarop ook Radio Oranje en de Brandaris opereren. De zenders worden gestoord en het luisteren ernaar is verboden, maar die nieuwsbron wordt toch overal gehoord. Op 30 januari kunnen de Nederlanders natuurlijk ook Adolf Hitler horen als hij de 8e verjaardag van de machtsovername in Duitsland herdenkt. Hij herhaalt wat hij 2 jaar eerder zei, namelijk dat het Jodendom vernietigd zal worden als de Joden een nieuwe oorlog zouden ontketenen.
Wanneer wirklich die andere wereld van het Jodendom in een algemene krieg gestürzt wordt, dat Jodendom daarmee zijn rol in Europa uitgespeeld hebben wordt.
En over Engeland zegt hij dreigend dat elk schip dat dat land te hulp zal komen, zal worden getorpedeerd.
Wie gelooft Engeland helpen te kunnen, muss eines auf alle Fälle wissen. Jedes Schiff, ob mit oder ohne Begleitung, das vor unsere Torpedorohre kommt, wird torpediert.
De nachtelijke bombardementen op Engeland, de Blitzkrieg, begonnen in september 1940, gaan die winter met alle kracht verder. De hevigheid van de luchtaanvallen is verschrikkelijk. Tienduizenden verliezen in en om Londen het leven. Grote stadsdelen worden verwoest met brisant en brandbommen.
Out of the heavens, hell came to London.
Prins Bernhard spreekt over de blitz die hij in Engeland meemaakte als hij in juni in Boston wordt geïnterviewd.
Captain Bell, Als ik weet, behalve twee, alle bombardementen op Londen meegemaakt. En ik ben vooral in september daarna zeer veel in East End geweest om kleren en dergelijke dingen te distribueren. En de geest van de mensen was ongelooflijk eenvoudig. Ik zag de Churchill op de schouders dragen en zeggen, you give it back to them. En ik ben persoonlijk door mensen, arme mensen, die alles verloren hadden en volkomen, waar je zou zeggen dat ze hopeloos er zouden zitten, ben ik in plaats daarvan gevraagd hoe het mijn vrouw en kinderen maakte, want dat zat hun bij het hart. Het was ongelooflijk die stemming. Ik ben nog nooit zozeer onder de indruk geweest als van deze reactie van het Britse publiek. En dat is net zo gebleven.
Dus u denkt dat door de vele bombardementen eerder de stemming feller wordt dan dat men ontmoedigd
wordt? Ja, zeer zeker. Het wordt veel feller.
Ja. We hebben in de krant gelezen, Koninklijke Hoogheid, dat u eens een keer het werk van de spotters op de daken van dichtbij aanschouwd hebt. Kunt u hier iets van vertellen en wat de spotters precies zijn?
Ja, dat heb ik herhaaldelijk meegemaakt. Die mensen staan de hele nacht in ploegen op de daken en waarschuwen. Ten eerste waar bommen vallen die niet ontploffen. Dat direct een plaats geëvacueerd kan worden. Mm-hmm. En ten tweede waar een vuur begint zich uit te breiden, waar dus vaarbommen vallen die niet direct geblust zijn. En die mensen doen dat met een grote moed. Dat is eigenlijk, je merkt er eigenlijk niks van. Je kunt moeilijk het woord moed zeggen, want ze beschouwen dat als iets doodgewoons. Mm-hmm. En ze doen het met plezier en ze hebben daarbij de hele tijd, heb ik aan alle kanten gezien, een grote sense of humor. Ze maken voortdurend grapjes aan elkaar en ze roepen elkaar toe over de daken wat de ene beleeft en wat de andere beleeft. En daar is een goed kameraadschap onder ze.
Het laatste grote bombardement op Londen vindt plaats op 10 mei. Maar verspreide aanvallen blijven zich voordoen. Andere haven- en industriesteden worden niet gespaard.
Niet meer alleen in Europa wordt strijd geleverd, maar ook Oost- en Noord-Afrika worden oorlogstoneel. De Britten met Zuid-Afrikaanse legereenheden lanceren met succes in januari een offensief tegen de Italiaanse troepen in Ethiopië, Eritrea en Italiaans Somaliland en van Egypte uit naar het westen, naar Libië, toen een Italiaanse kolonie. Met Mussolini's troepen gaat het niet zo goed. Niet in Afrika en niet in Albanië en Griekenland.
Radio Oranje laat er op 6 februari een spotliedje op zingen.
Dictator was dol op het water dat stroomt in de Middellandse Zee. Die is van onguld Benito dan, daarom vecht ik desnoods mee. Is maar een nostrum, zegt hij, doch dat kost hem misschien op het eind nog zijn baan. Want met die oorlog in Griekenland schijnt het zo mooi niet te gaan. Oh, dat was een schrik voor dit doetje, nou heeft hij ontzettend het land. Oh, dat was een schrik voor de doetje, in Griekenland is hij gestrand. Hij dacht, ik hoef geen oorlog ooit te vechten, geen echte. Zijn hemd was zwart, doch zwak zijn hart. Nu ziet elk fascist dat zijn baas zich vergist. Oh, dat was een schrik voor de doetje, nou heeft hij geen zee, maar het land.
De Italianen in Noord-Afrika komen dermate onder Britse druk te staan dat medio februari Duitse troepen onder generaal Erwin Rommel, later de Woestijnvos genoemd, te hulp moeten komen. Boven de Balkan pakken zich donkere wolken samen. De Joegoslavische regering ondertekende het Driemogendhedenverdrag. Met andere woorden, ze sluit zich aan bij Duitsland en Italië, zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije al gedaan hadden. Maar groot is de vreugde als de Joegoslavische regering door een spontane volksbeweging wordt weggevaagd. Koning Peter aanvaardt zelf het bewind aan het hoofd van een anti-Duitse regering die het verdrag annuleert. In Afrika beginnen de Britten, na de verovering van Italiaans Somaliland, met de bevrijding van Ethiopië, de eerste staat die door het fascisme overweldigd was. Zuid-Afrikaanse troepen trekken Addis Abeba binnen en een maand later keert de keizer van Ethiopië, Haile Selassie, terug naar de hoofdstad. In april slaan de Duitsers op de Balkan toe. Ze moeten die onder controle hebben met het oog op de toen al in het geheim ontworpen aanval op de Sovjet-Unie. gesteund door Hongaarse en Italiaanse troepen, verpletteren de Duitse legers in korte tijd tegenstander Joegoslavië. Belgrado ondergaat het lot van Rotterdam. In Belgrado richten de Duitsers een soldatenzender in. Tussen het Duitse overwinningsgebrul draaiden ze grammofoonplaten, meestal nogal oude opnamen. Maar een van die oude platen sloeg in als een voltreffer. Het zou het soldatenlied worden van de Tweede Wereldoorlog. Merkwaardig genoeg, niet alleen bij de Duitsers, maar ook bij de tegenpartij.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili, underneath the lantern by the barricade, darling, I remember the way you used to wait. That was the time in early spring when birds all sing and love was king of my heart and Malin's, of my heart and Malin's.
Terwijl de Engelsen de Italiaanse koloniën in Oost-Afrika van Italianen zuiveren, kunnen de Duitsers achter elkaar de Griekse eilanden veroveren op weg naar Kreta. Met landingstroepen bestoken en bezetten ze dit Britse bolwerk, zoals deze Duitse reportage laat horen.
Unter uns Kreta. Stukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Flak-Artilleriestellungen und Befestigungen der Engländer. Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab.
Intussen was Rommel tot de aanval overgegaan. Het Afrika-korps werpt de verzwakte Britten terug tot de Egyptische grens. Alleen de vesting Tobruk weerstaat alle Duitse aanvallen.
In ons land begint verzet te rijzen tegen de steeds ingrijpender maatregelen tegen de Joden en de tewerkstelling van arbeiders in Duitsland. Na verspreide demonstraties in januari vinden de eerste ongeregeldheden plaats op 8 en 9 februari. WA-mannen van de NSB houden op beestachtige wijze huis in de oude Amsterdamse Jodenbuurt. Bij nieuwe provocerende rellen tussen de WA en de Joodse bewoners op de 11e... wordt de WA-man Koot dodelijk gewond. Onder Duitse pressie wordt één dag later de zogenaamde Joodse Raad opgericht, geleid door Abraham Asscher en professor David Cohen, met de opdracht verdere rellen te voorkomen. De Joodse wijk in het centrum van Amsterdam wordt als Judenviertel afgesloten. Op 19 februari overvalt de Duitse politie de Joodse ijssalon Coco in de Van Wouwstraat, een middelpunt van verzet tegen de anti-Joodse terreur. Dan stijgt de spanning in de stad als op 22 en 23 februari honderden Joodse mannen en jongens worden bijeengedreven op het Jonas Daniel Meijerplein. Ze worden afgevoerd naar Buchenwald en Mauthausen, waar ze omkomen. De spanning ontlaat zich in een algemene staking die als de februaristaking nog altijd wordt herdacht. Voormannen van de communistische partij als Piet Nak, Dirk van Nimwegen en Willem Kraan roepen de arbeiders op tot een proteststaking. Op de 25e breekt die uit onder het trampersoneel en breidt zich vervolgens uit over de hele stad als een algemeen protest. Ooggetuigen spreken er een jaar later zo over voor Radio Oranje.
Bij het werk was niemand komen opdagen. En toen werd het ook veel drukker in de stad. Niet rumoerig. De mensen hielden hun hoofd wel koel. Maar toen begonnen de moffen juist hun hoofd te verliezen. De SS begon met auto's door de straten te patrouilleren. En hier en daar schoten ze er maar op los. In de Kinkerstraat zag ik een lange colonne langsrazen. En in de Bilderdijkstraat gooiden de moffen met handgranaten. Een werkeloze die ik kende werd daar op slag gedood. De man had niets gedaan.
Ik ben die tweede dag eerst naar het dok gegaan, maar daar stonden ze alleen maar de naam op te nemen van de lui die wel naar binnen wilden gaan. Er was niemand. Bij Fokke werden de Joden niet meer toegelaten. Toen hebben de niet-Joden gezegd, dan blijven wij er ook uit.
Andere plaatsen volgen een dag later. In de Zaanstreek, Haarlem, Weesp, Hilversum. En dan slaat de bezetter terug. De SS grijpt in. Er vallen doden en gewonden, mensen worden gearresteerd. Op 3 maart wordt Ernst Kaan, eigenaar van de ijssalon Coco, gefusilleerd. Hij onderging het eerste doodvonnis van de bezetter. 3 dagen later volgt Leen Schijverschuurder, een der communistische voormannen, dezelfde weg. En op 13 maart worden 18 Nederlanders op de Waalsdorper vlakte bij Scheveningen voor het vuurpeloton geplaatst. 3 stakers en 15 leden van de verzetsgroep van Bernard IJzerdraad, de Geuzen. Zij zijn de 18 doden uit het gedicht van Jan Kampert. Een dag eerder houdt Rijkscommissaris Seyss Inquart een toespraak over die staking in het Concertgebouw.
Maar ik möchte ook nog de hoffnung Ausdruck geben, dat zich die Teile des niederländischen Volkes, die diesen Drahtziehern gefolgt sind, nicht mehr von land- und volksfremden Elementen wieder in eine solche Stellung hineindringen lassen. Denn im Sinne des geschichtlichen Auftrages, den wir hier zu vollziehen haben, wird die Besatzungsmacht, wenn es sein muss, auch noch härter sein können.
De druk op Nederland wordt zwaarder en zwaarder, ook financieel. Ons land moet een extra bedrag van 500 miljard rijksmark aan Duitsland betalen, waarvan 100 miljoen in goud. De Nationaal-Socialistische Rijksradio wordt opgericht, maar de echte, waardevolle informatie moet uit Engeland komen, per radio. Zoals hier van Winston Churchill, die in februari zinspeelde op de komende leen- en pachtwet, die Engeland in staat zal stellen Amerikaanse materiële hulp te krijgen zonder er meteen voor te hoeven betalen.
Here is the answer which I will give to President Roosevelt. Put your confidence in us. Give us your faith and your blessing. And under Providence, all will be well. We shall not fail or falter. We shall not weaken or tire. Neither the sudden shock of battle nor the long-drawn trials of vigilance and exertion will wear us down. Give us the tools and we will finish the job.
Half maart spreekt Franklin Delano Roosevelt, de president van de Verenigde Staten, een rede uit naar aanleiding van het aanvaarden van de leen- en pachtwet. Al was Amerika nog niet in oorlog, het had al lang partij gekozen.
They do not need manpower, but they do need billions of dollars worth of the weapons of defense. The time is near when they will not be able to pay for them all in ready cash. We cannot and we will not tell them that they must surrender merely because of present inability to pay for the weapons which we know they must have.
10 mei 1941. Radio Oranje herdenkt de inval in Nederland van een jaar eerder. Koningin Wilhelmina houdt een radiotoespraak.
Wij herinneren ons maar al te goed de overrompeling zonder voorafgaande oorlogsverklaring. De gruweldaden op onze weerloze burgers gepleegd. Het stelsel van verraad en verrader, zowel door een vijand als door een geringe groep laaghartige Nederlanders, op de meest geraffineerde wijze in praktijk gebracht. Wij herinneren ons dan dapperen weerstand door onze, door die schurken in een rug aangevallen weermacht geboden, gevolgd door het neerleggen der wapens, toen zekerheid was verkregen dat met verder strijden niets te bereiken en dat het niet alleen nutteloos bloed vergieten, maar bovendien een herhaling van Rotterdam voor andere delen des lands ter gevolgen zou hebben.
Ook minister-president Gerbrandy spreekt in Londen per radio over de toestand een jaar na de overval.
Hitler kan rennen naar het westen en suizen naar het zuiden en vliegen naar het oosten en oprukken naar het noorden. Wij weten dat overwinningen behalen nog geen oorlog winnen is. En de vijand weet dat ook. Hij weet dat hij is afgesloten van de voornaamste voor hem vitale grondstoffen der aarde. En dat wij die de zee hebben, daarover beschikken. Hij weet dat zijn fabrieken onder het bereik van de bommen der Royal Air Force liggen. Maar dat hij de werkplaatsen in de Britse dominions en de Verenigde Staten niet bereiken kan. Hij weet dat zijn voorbereiding haar toppunt heeft bereikt en dat de anderen, met name Amerika, pas in beginnen te lopen.
Ook op 10 mei vliegt Rudolf Hess, Hitlers plaatsvervanger, alleen en onverwacht de Noordzee over en landt in Schotland. Radio Oranje's Yeti Peril zingt er een paar dagen later een liedje over.
En Hessie is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Hij nam opeens de benen en Hitler wist het niet. Hij nam een messersmietje mee met kunstbenzine. En nou kunnen ze in Afrika wel grienen. Want Hessie is verdwenen, verdwenen, verdwenen. Hij nam opeens de benen, oh hé, wat een verdriet.
En in Nederland kan de propaganda niet om de zaak Hess heen. Op dezelfde dag dat het Fries Dagblad zijn verschijning staakt uit protest tegen de beperking van de persvrijheid, namelijk op 19 mei, spreekt Max Blokzijl over Hess in zijn Politiek Weekpraatje.
Toen deze dagen een leidende figuur uit Duitsland, volgens de Duitse lezing die u kent, onder de druk van bijzondere persoonlijke impulsen en zeker van idealistische ideeën bezield, in Schotland neerdaalde, riepen ze in Londen: Eén van die lelijke naties hebben we al, nu zullen de anderen ook wel komen. De anderen, dat zijn er 85 miljoen minus één. En van hen zijn er zeker 10 miljoen zwaar gewapend en de beste soldaten ter wereld, onder de beste leiders die ze maar kunnen wensen. Als ze ooit naar Engeland komen, dan komen ze gezamenlijk en brengen ze zelf alles mee wat men in Londen graag over de Duitse strategie zou willen weten.
In de laatste week van mei komt het tot een treffen op de Atlantische Oceaan tussen Britse en Duitse marineeenheden, waarbij het Britse slagschip Hood ten onder gaat en tenslotte ook de trots van Duitsland, de Bismarck.
De afkeer in Nederland van de terreur groeit en daarmee het verzet. De Nederlander leert de Duitse politie, de SS en de partij steeds beter kennen. Geheime verbindingen met Engeland ontstaan en daarmee ook het verraad. Bijvoorbeeld van een man als Anton van der Waals, die zich als dubbelspion indringt in het verzet. Op 6 juni introduceert Colonel Britton, pseudoniem van Douglas Ritchie van de BBC European Service, het V-teken, de V van vrijheid, verzet en victorie, in de op Europa gerichte uitzendingen. De beginmaten van Beethovens 5e symfonie zijn immers gelijk aan het morseteken voor de V. In januari had Victor de Lavelaye, leider van de Belgische uitzendingen van de BBC, het gebruik van de V al met groot succes in België gepropageerd. Colonel Britton spreekt per radio tot de verzetstrijders in Europa.
You wear no uniforms and your weapons are different from ours. But they're not less deadly. The fact that you wear no uniforms is your strength. The Nazi official and the German soldier don't know you, but they fear you. The night is your friend. The V is your sign.
Ook koningin Wilhelmina legt de betekenis van het V-teken uit.
In de dagen der verdrukking is dit een zinnebeeld van de komende vrijheid. Mogen dit zinnebeeld spoedig werkelijkheid worden en door u allen als een verlossende werkelijkheid worden ondervonden.
De Duitse propaganda neemt onmiddellijk het symbool van de V over, als de V van victorie, want Duitsland wint op alle fronten.
Hitler interesseert zich langzamerhand minder voor Engeland, maar des te meer voor de Sovjet-Unie. Zijn doel was tweeledig. Uitschakeling van het communisme en het in bezit nemen van grondstoffen als bijvoorbeeld graan en olie en andere delfstoffen. Steeds meer divisies worden naar de oostelijke grenzen verplaatst als voorbereiding op de operatie Barbarossa. Van de in totaal 209 divisies zijn er medio juni 153 in het oosten, tezamen met 47 divisies uit Roemenië, Hongarije, Slowakije, Italië en Finland. Meer dan 3 miljoen Duitse soldaten staan gereed de Sovjet-Unie aan te vallen. Stalin was voor een Duitse overval gewaarschuwd, maar wantrouwde de geallieerde berichten en geloofde heilig in het Duits-Russische verdrag van von Ribbentrop en Molotov uit 1939. Weliswaar is de Russische sterkte in manschappen groter dan de Duitse, maar aan de materiële uitrusting ontbrak veel. Het is stil die nacht van 21 op 22 juni. Aan de Russische kant van de grens verwacht men geen bijzondere gebeurtenissen. Maar het is de stilte voor de storm.